op deze bijeenkomst. En ik heb een verzoek, wilt u vanaf dit moment een paar minuten zo stil mogelijk blijven zitten en zo min mogelijk geluid maken. Dus niet bewegen, als het even kan. Dat is, terwijl het medium in trance gaat, is hij erg gevoelig voor allerlei indrukken. En een beweging of het geluid komt wel 10 of 20 keer zo hard bij hem aan en daar kan hij soms wekenlang last van hebben. Op het moment dat hij in trance gaat, als hij eenmaal in trance is, is dat verder geen bezwaar meer. Dus zodra hij weg is, kunt u weer gewoon bewegen. Ook als de bijeenkomst voor de pauze is afgelopen, verzoek ik u nog even heel rustig te blijven zitten tot ik zeg dat de pauze begint. Voor degenen die hier nog niet eerder waren, zal ik nog even zeggen hoe de bijeenkomst verloopt. Voor de pauze is er een spreker die een onderwerp behandelt dat hij zelf kiest of waarvan hij de keuze aan u overlaat. Dat hangt van de spreker af. Na de pauze worden er vragen beantwoord en die vragen kunt u op papiertjes schrijven die u op tafel vindt. Die kunt u dan tijdens de pauze hier inleveren. Er is één restrictie, ze mogen niet persoonlijk zijn. Als u hier in de pauze bent, vindt u hier allerlei uitgaven van bijeenkomsten die in Den Haag gehouden zijn. En die kunt u voor een bedrag aanschaffen. Omdat het de laatste bijeenkomst van dit seizoen is, heb ik op die tafeltjes daar verderop ook nog wat van die uitgaven staan. Dat is de uitverkoop. Dat zijn exemplaren van vorige jaren. En omdat we anders met zoveel van deze dingen blijven zitten, zijn ze nu voor een gering prijsje aan te schaffen. Wacht u even, ik kom daar zo op terug. Zijn ze voor een geringe prijs aan te schaffen. En we hebben in juli en augustus geen bijeenkomst. Dus dan kunt u deze tijd overbruggen door deze lectuur te lezen. Ik heb nog een verzoek. Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken, want het wordt hier erg gauw benauwd. En u had een klacht over het licht. Dan kan dan moet u daar ergens in die kast zijn. Daar zit een knopje waarbij u het licht kan dempen, als u dat wil. En dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Ja, dank u. Ja, we kregen dus voor de vakantiemaanden een gereduceerde geest, bij wijze van spreken. Ja, maar dan wel een instant uitvoering. Wat ik zeg wel, we zijn niet alwetend of onfeilbaar, denkt u er alstublieft aan. Het is de bedoeling dat u zelf leert nadenken, dat u zichzelf een oordeel vormt. En het enige wat voor ons dan wel belangrijk is, hebt u eenmaal een conclusie getrokken, dan kunt u waarschijnlijk ook daar iets mee doen. Want het is niet alleen maar wat je denkt, het is ook wat je bent. Dan, onderwerp. Ik heb geen specifiek onderwerp in gedachten op het ogenblik. Als u wilt, kunt u zelf een keuze maken.
Het gaat over stilte.
Ja, het gaat kennelijk over stilte. En dan is de vraag, is ze extern of intern? Nou, bij heel veel mensen begint de stilte dus op het ogenblik dat ze na moeten denken. Nou, niet bij u natuurlijk, u zit hier. Maar wanneer we zeggen stilte, wat bedoelen we eigenlijk? Stilte is de afwezigheid van een storing, waardoor ons eigen wezen veranderingen ondergaat. Dat is eigenlijk stilte. Er zijn heel wat mensen die zeggen, ja, ik probeer met alle macht me niets voor te stellen, maar dat gaat niet. Dat is ook heel begrijpelijk, want als je niets probeert voor te stellen, stel je iets voor. Dat is een activiteit. Het is geen ontspanning. En toch aan de andere kant, de grootste krachtbron van de mens ligt in hemzelf. De innerlijke mens, als je zo het geheel mag noemen, er zit natuurlijk veel bij wat niet officieel als lichamelijk erkend is, is eigenlijk een enorme kracht die op zijn beurt weer met de kracht die daarbuiten bestaat nog verbonden is ook. Deze kracht, ook wel eens het licht genoemd of anderszins, is dan eigenlijk datgene waarin je probeert om vrede te vinden zonder te ageren, zonder iets te zijn of te doen. Er is iets waarin je opgaat. Je ondergaat het ook niet, je gaat erin op. Je lost je bewustzijn tijdelijk op. Je laat als het ware daarmee al je vermogens op. En wanneer je dan weer aan je wereld begint te denken, de voorstellingen weer rond beginnen te warrelen, dan kun je met die kracht heel vaak allerhand beïnvloedingen tot stand brengen. Er zijn heel wat mogelijkheden. Ja, het is de waarheid, als het u niet interesseert, dat u denkt liever wat anders. U hoeft maar te roepen, hè? Er bestaat namelijk wat men noemt waarschijnlijkheid. Waarschijnlijkheid wil alleen zeggen dat een schijnbare causaliteit, ze is niet volledig reëel, een opeenvolging van gebeurtenissen als meest waarschijnlijk, dus meest mogelijk, doet beschouwen. Maar er zijn altijd secundaire mogelijkheden. Nu kun je, wanneer je de kracht in jezelf gebruikt, op bepaalde punten, dus niet voortdurend, maar alleen als je op een punt bent waarop een beslissing valt, kun je als het ware een andere waarschijnlijkheid aantappen. En daardoor heb je tot op zekere hoogte dan ook nog een meesterschap over je eigen lot. Niet volledig, maar je kunt bijvoorbeeld een ziekte voorkomen of genezen. Je kunt het toeval, het geluk, zoals dat dan heet, een beetje je eigen kant uitdraaien. Je kunt kortom het leven aangenamer maken. Je kunt gelijktijdig daarmee allerhande dingen doen die ook voor anderen aangenaam of goed zijn. Maar die kracht doet veel meer. In die innerlijke stilte van je, daar ligt eigenlijk het hele heelal. Dat wat je in jezelf draagt is de kosmos in zijn geheel zoals ze voor jou op dit moment te concipiëren zou zijn. Alles wat daarin is, ook wat je niet kent, is daarin aanwezig. Zolang het maar binnen het bereik van je erkennings- en je voorstellingsvermogen ligt. En dat betekent dus dat je wel degelijk in die stilte georiënteerd wordt op die delen van dat licht of van die kracht waarin de gegevens schuilen die jij nodig hebt. Daardoor kunnen je eigen kwaliteiten veranderen. Je kunt tijdelijk of misschien zelfs blijvend bepaalde zogenaamde paranormale kwaliteiten gaan vertonen. Je kunt daardoor ineens een totaal ander inzicht krijgen in problemen. En in heel veel gevallen kun je ook oplossingen vinden voor raadselen. Alleen om ze te bewijzen dan, zodat andere mensen het accepteren, is vaak moeilijk. Maar je hebt dan in ieder geval een handleiding. Dan zou je zeggen, als er zoveel in is, waarom noem je het dan stilte? Omdat op het ogenblik dat deze kracht innerlijk bereikt wordt, de persoon zich van zichzelf praktisch niet bewust is. Natuurlijk, het denkbeeld blijft wel bestaan, maar domineert niet meer. Er is geen verschil meer tussen jezelf en al datgene wat je volgens menselijk voorstellingsvermogen dan om je heen zou moeten vinden. Het is een eenheid en je absorbeert het zoals een spons vocht absorbeert. En dan wordt de spons eruit geknepen, want die moet terug. Maar u weet het, als je een spons in het water hebt gedompt en die knijpt ze uit, blijft er vocht in. Op dezelfde manier blijft er in u een deel van dat weten, een deel van die kracht, een deel van dat licht. En dat is zo sterk dat het zelfs uw aura kan beïnvloeden. Nu zijn er natuurlijk wel mensen die zeggen, ja, maar om die stilte te bereiken, wat moet je dan doen? Want zo zijn mensen, ze willen graag een recept en als het even kan een verzekeringspolis dat het goed gaat als ze het opvolgen. Maar dat kun je niet op een bepaalde manier doen. Want je bent zelf een zeer specifiek iemand. Je hebt je eigen achtergronden. Er zijn mensen die kunnen dat doen bij elektronische muziek die voor anderen alleen maar ruis en lawaai is. Je hebt mensen die kunnen het doen bij de Blauwe Donau. En weer anderen die doen het liever terwijl er kerkmuziek op de achtergrond draait. Of misschien proberen ze juist alle geluid uit hun omgeving te bannen. Geluid, licht, visuele indrukken moeten niet te sterk zijn. En dat wil zeggen dat men vaak gebruik maakt van bijvoorbeeld een kaarslicht, een brandende kaars, een paar brandende kaarsen en een verduisterd vertrek. Maar nodig is het eigenlijk niet. Het enige wat nodig is, is dat je optisch dus niet te sterk gericht bent op bepaalde zaken. Dat je ze niet in focus brengt, als het ware. Dat je ze gewoon maar laat zijn. Zonder je aandacht erop te vestigen. En daarbij krijg je dus eigenlijk een gewone ontspanning. We hebben een vriend, die is nu bij ons. Hij heeft ook een tijd nog op aarde in de orde gezeten. Hij was een hele goede man, die deed dat ook. En het gekke was, hij kon heel wat kracht uit het innerlijk licht putten. Maar dan zei hij altijd, ik ga mediteren. En dan zat hij in zijn stoel te mediteren en dan snurkte hij zo mooi dat iedereen geloofde dat hij sliep. Hij zelf wilde dat niet toegeven, maar het was slapen. Maar het bewustzijn is in dat slapen veel beter afgezonderd van de omgeving. En daardoor was dat voor hem nou juist weer de methode om met die innerlijke kracht in contact te komen. En dan kon hij ook na een hazenslaapje van misschien 10 minuten volledig weer opgefrist en helemaal vrolijk en sterk, stralend als het ware, kon hij wakker worden. Dan zei ze, nou ja, dat is zijn karakter. Nee, het was zijn vermogen om zich te ontspannen en op die manier dat licht te ontvangen. En het wonderlijke is dat hij daardoor ook na zijn dood grote voordelen heeft gehad. Hij had namelijk niet de behoefte om een vast omschreven milieu zich voor te stellen. En dat houdt dus in dat hij niet in een zomerland zat en niet in een duister of een lichte wereld. Maar hij nam alleen signalen op van anderen. Hij wist dat voor hen bepaalde werelden bestonden, maar voor hemzelf waren ze eigenlijk vaag. Een soort achtergrond, nou ja, een soort horizon en verder niets. En daardoor kon hij zoveel verwerken dat hij in betrekkelijk korte tijd dus aan de vormbehoefte van wat we zomerland plegen te noemen al ontgroeid was. Je ziet, het heeft voordelen. Een stilte kan op twee manieren ontstaan. Dat weet u ook, hè? U bent op het ogenblik aardig stil. Waarom? U wilt graag weten wat ik nog meer ga zeggen. Met andere woorden, u bent geconcentreerd. In deze concentratie kan ik dus bepaalde dingen uitstralen die u gemakkelijk opneemt. Zoals wij werken, en ik spreek hier voor de meeste sprekers van deze orde, zo niet alle, dan zijn we niet alleen maar bezig met woorden aan elkaar te rijden of denkbeelden te verkondigen. We zijn gelijktijdig bezig met iets wat men misschien een soort sublimale beïnvloeding zou kunnen noemen. Een uitstraling die voor een groot gedeelte voornamelijk door uw aura wordt geabsorbeerd en die door de eventueel ontplooide chakrams of delen daarvan kan worden geabsorbeerd. Voor uzelf is dat dan een effect of u ineens u herinnert, oh ja, dat heeft hij ook nog gezegd, juist op het ogenblik dat u het nodig hebt. In feite echter is het een vorm, neem het woord niet kwalijk, van conditionering. Want de mens wordt geconditioneerd tot het accepteren van allerhande dingen. En dat gaat meestal met ontzettend veel lawaai, visueel zoals anderszins. Nou, u weet het wel, dan is er weer een televisiespotje en daar staat dus een dame met een hemmetje en zegt, God, wat ziet jouw hemd er mooi schoon uit. Hoezo, zegt de ander, is het bij jou dan niet schoon? Nou, kijk, die vlekken gaan er nooit helemaal uit. Maar ja, ik kan er niet warm wassen. Nou kind, dan moet je niet plup-plup, maar dan moet je plop-plop gebruiken. En dan komt er nog een melodietje achteraan, heel vaak, hè. Het plupt veel beter met plop-plop, het plupt veel beter met plop-plop, plop-plop voor u. Huh? Dan zeggen ze, God, dat is toch gewoon reclame. Maar dat is een conditionering. En een ogenblik later staat er iemand te praten, die heeft het misschien over de politiek. Wij moeten wel beseffen dat gezien de conjuncturele omstandigheden het noodzakelijk is om langzaam maar zeker het financieringsdeficit terug te dringen. En daarvoor zullen we maatregelen moeten treffen, maar wij zullen het absoluut rechtvaardig doen. Daar bedoelt hij dan mee, wij opslag, jullie minder. Huh? Nou ja, niet opzettelijk misschien, maar daar komt het op neer. Kijk, dan wordt u ook geconditioneerd. Het gaat slecht, dus moet ik met minder doen. En een ander zegt, bah, Vies handje, vies handje. Rechterhandje is mooie handje. Dat was in mijn tijd. Nou, als u ze zo bekijkt. Nou, wat ik hier te lijn heb, is geen van bijen meer wat bijzonder. Zal besleed. Maar een hand is niet mooi. Het gaat om wat je met de hand doet. Hoe je ze gebruiken kunt en gebruikt. Kijk, al die conditioneringen zijn onzinnig. Maar je bent geconditioneerd. En onze conditionering is er dan op gericht om u ertoe te brengen een klein beetje beter na te denken. En nu hebt u misschien nog iets opgemerkt. Ik zat hier een klein beetje show te maken, zeg maar. Maar wat gebeurde er? U kwam ineens tot de ontdekking dat u nog even kon verzetten. U moest eens even kuchen. U moest eens even grinniken. Eens even naar de buren kijken. Want de stilte was verbroken. Kijk, dat is dus het karakter van stilte. Dat er geen invloeden zijn die als het ware conditioneren of confronteren met jezelf of met anderen. Stilte is eenvoudig het opgaan in het andere. En dan beseffen dat het andere ook ik is. Er is maar één ik. En alle ikjes zijn er deel van. Ook het uwe. Wanneer je dat dan enigszins leert ervaren en omschrijven, dan zeggen de mensen weer deftig, zo iemand heeft een kosmisch bewustzijn. Nou ja, als ik het zo wil zeggen, ben ik al bewusteloos. Nee, zo iemand heeft geen kosmisch bewustzijn, hij keert terug tot zijn eigen werkelijkheid. En wanneer u allemaal stil zit, dan denkt u allemaal, nou dan zal die zelf wel wat doen. Nou ja, dat mocht u rustig denken, maar er was iemand die zei, nou kennelijk moeten we het over de stilte hebben. En ja, wij zijn uiteindelijk erg vriendelijk. Dan doen we dat onmiddellijk. Ja, ik ook. Kijk, als je nou hoort hier buiten, dan hoor je dus ook hoe stilte op een gegeven ogenblik hinderlijk wordt. Dan ga je hard praten, zingen. Fluit in het donker noem je dat. Er zijn dus mensen die zeggen, waarom tegenwoordig die jeugd allemaal van die hotsknots, bonkmuziek. Hè? En allemaal zo hard gillen en schreeuwen en lawaai maken en protesteren. Waarom? Omdat ze bang zijn voor de dreiging die achter al die uiterlijkheden verborgen gaat. De dreiging van een doelloos leven misschien. Van een atoomoorlog. De dreiging van een wereld die ecologisch naar de knoppen gaat. Er zijn 1001 redenen en angsten te noemen. En dan maak je maar lawaai, dan vergeet je het wel. Maar wanneer je die vraagstukken dus op die manier als het ware van je afgooit, omzet in een vechtpartij met de politie of burengerucht of wat anders, dan ben je toch eigenlijk bezig om ze te ontlopen. Je zou ze juist moeten oplossen. Dat wil zeggen, je moet het probleem zien niet als een bedreiging, maar als een deel van de mogelijkheden en werkelijkheden waar je gezien je innerlijke kracht invloed op hebt. En dan moet je diep in jezelf duiken en zeggen, welke ervaringen stapelen zich nu op in mij, terwijl ik er zelf eigenlijk niet bij ben. En als ik terugkom, hoe kan ik nu invloed hebben op al die dingen? En dan blijkt dat die invloed veel minder is dan de mensen willen hebben hoor. En mensen die invloed willen hebben zijn mensen die willen dus dat zonder kritiek anderen alles doen en aanvaarden wat zij zeggen dat goed is. En ja, ik kan die mensen wel even begrijpen, want hun eigen grootheid is ook weer het masker voor hun eigen angst voor tekortschieten. Maar wij moeten dat gewoon niet doen. Wij gaan gewoon in onszelf. En daar worden we geconfronteerd met werkelijkheid. En die werkelijkheid, of ze nu erkend is of niet, of de wetenschap ja of nee zegt, is voor ons leefbaar, is voor ons hanteerbaar. Kijk, er zijn natuurlijk een hele hoop mensen die nog steeds kunnen bewijzen dat telekinese eigenlijk maar onzin is. Maar ja, als je toevallig een pokertje maakt en je kunt het, dan win je wel. Er zijn mensen die zeggen dat het onmogelijk is om ergens uit de ruimte of uit de kosmos of uit de geest kennis te ontvangen. Mogen ze rustig zeggen als zij dat willen, ze kunnen het zelfs bewijzen. Ja, natuurlijk, dat ze niet kijken naar alle dingen die met hun bewijsvoering niet stroken. Maar als jij die gave hebt, dan weet je op de juiste ogenblikken net iets meer dan een ander. Dan begrijp je sneller dan een ander. Dan reageer je juister dan een ander. Je kunt er dus iets mee doen. Je innerlijke werkelijkheid is de aanleiding tot een aanpassing van je uiterlijk gedrag en het gebruik van innerlijke en normale krachten. Nou ja, normaal ook tussen aanhalingstekens, want wat is tegenwoordig nog normaal? Iemand die tegenwoordig nog normaal is, is abnormaal, nietwaar? Maar realiseer je gewoon. Mijn werkelijkheid, mijn wereld is niet 100% zoals die van een ander. Alles wat die ander mij vertelt, kan voor mij waar zijn. Maar het is niet zonder meer waar, ook al bewijst hij 1000 keer. Het gaat erom wat voor mij waar is, in mijzelf. Dat is hetgeen waarmee ik kan werken. Dat is de kracht, de invloed die ik in de stilte in mijzelf steeds weer aantref. En daardoor ook datgene wat ik weer mee naar buiten breng als het ware. Het is de kracht die ik kan hanteren en die ik kan projecteren op de wereld, op anderen. Het is die kracht die wonderen doet. En misschien dat er daarom zo weinig wonderen zijn in de wereld die erkend worden. De mensen zijn bang voor een kracht die niet zo gemakkelijk te omschrijven is. En die naar voren treedt op een manier waar je eigenlijk geen raad meer weet. Zelfs het Vaticaan zit op het ogenblik in zijn maag met een Afrikaanse bisschop. Want wat doet die goede man? Die geneest door handoplegging en gebed zieken. Ja, maar de paus kan het niet. Hoe kan hij het dan wel? Dat kan toch nooit goed zijn? Anders zou de paus het moeten doen. En nou ja, dan komt er een heel betoog en dan komt er een pauzeteken. En dan zegt ze, nou ja, theologisch en zuiver dogmatisch kunnen we het niet geheel met zijn leer eens zijn. Want de man heeft volgelingen en bovendien behoort hij tot een onderdrukt ras. En je kunt hem dus niet eenvoudig in een hoekje in een klooster stoppen. Zoals ze met Pater Pio in de tijd gedaan hebben. Hoe vaak denkt u zou dat u ook gebeuren? Hoeveel dingen probeert u te overschreven? Met ruzie maken misschien. Met weglopen. Met voortdurend jezelf maar opwinden en zeggen dat je toch gelijk hebt. Met keihard muziek aanzetten. Met je eigen onderdompelen in de technicolor moorden die de beeldbuis in ruime mate uitzendt. En je daarbij voorstellen dat het slachtoffer je buurman of je echtgenoot is. Ik overdrijf een beetje. Maar is het nou werkelijk zoveel? Hoeveel mannen, denkt u, en wat dat betreft ook vrouwen, zouden maar al te graag een machinepistool nemen en eens eventjes al die storen uit de weg werken? Waarom? Omdat zij zelf niet in staat zijn daar een oplossing voor te vinden. Omdat ze niet weten wat ze ermee aan moeten. En dan geven ze de wereld maar de schuld aan iedereen. Dan is het de overheid, het is de kerk, het is je man, het zijn je kinderen, het zijn de buren. Maar zijn ze het wel? En nu valt een veelbetekenende stilte. Ze zijn het niet, je bent het zelf. Als we weglopen voor hetgeen we zelf zijn, dan kunnen we nooit met onze buitenwereld in vrede leven. Het conflict met de buitenwereld is dan de projectie van een innerlijk conflict. Het ontlopen aan een innerlijke verdeeldheid, een gevoel van onvolkomenheid. En juist daarom is het zo belangrijk dat de mensen proberen in zichzelf te keren. Dat ze proberen die kracht, dat licht, die stilte in zichzelf eindelijk eens te vinden. Niet omdat ze daardoor ineens beter of anders worden. Maar omdat ze daar de oplossing kunnen vinden voor hun eigen onzekerheden en hun eigen problemen. Omdat ze daarin de kracht kunnen vinden om juister te zijn wat ze dan uiteindelijk onbewust opnemen als hun werkelijke taak in het bestaan. Stilte. De meesten zijn er bang voor. Maar als het stil is, wanneer het donker is, wanneer alle luister gedoofd is, ben je met jezelf alleen. Het enige geluid dat nog klinkt is het ruisen van bloed door je aderen. De zuchtende adem die bijna stotend gaat, omdat ze geen echo vindt. En dan breken de angsten los. Dan ontstaan de hallucinaties. Dan is er opeens geen mogelijkheid meer om rationeel te zijn. Of toch? Als je diep in jezelf keert. De hele wereld voor een ogenblik laat voor wat ze is, wat er ook gebeurt. En in jezelf probeert te vinden die kracht, dat licht, die warmte die er is. Die koestering waarin je op kunt gaan. Dan is het duister ineens een hulpmiddel. Dan is de stilte alleen de bevestiging van een vrede die je op dat ogenblik ondergaat. En als je dan weer terugkeert, dan is niet meer het ruisen van het bloed in je aderen, het langzaam ontstaan van fluisterende stemmen die je niet helemaal kunt volgen. Dan is die duisternis niet meer een grenswachter, demonen en spookbeelden zich verbergen. Dan is diezelfde cel opeens rustpunt geworden. En je hebt het gevoel dat je gedachten door alle muren heen dringen en aflezen wat er rond je gebeurt. Dat de kracht in je zelfs nu in staat is om uit te reiken. Misschien om een sleutel om te draaien, om een grendel weg te schuiven. Misschien om iemand op de schouder te tikken of een kind te behoeden voor het nalopen van de bal op het ogenblik dat er een auto aankomt. Oh, dat is natuurlijk onzin, hè. Kan immers niet. Bestaat toch niet. Natuurwetenschappelijk zijn dergelijke dingen nog nooit bewezen. Theologisch zijn dergelijke dingen onvoorstelbaar. Filosofisch kunnen we het overwegen, maar het blijft een vaagheid die slechts op enkele feiten schijnt te berusten en door haar voortdurende onbewijsbaarheid niet veel meer is dan de these van mensen die geen vrede hebben met deze wereld. Oh, de stemmen van de deskundigen klinken overal. En als u met deze lezing ergens anders aan komt zetten, is er een grote kans dat iemand wat meewarig knikt en zegt, en hou je nou werkelijk met die onzin bezig? Nog nooit overkomen? Nee? Hebt u geluk gehad? Nee. Het is een zuiver persoonlijk iets. Je zou het zo kunnen zeggen. Elke mens leeft in een eigen wereld. Er is wel een basis van feiten die je met anderen gemeen heeft, maar je ziet ze anders. En neem nou bijvoorbeeld op straat, leuk, op straat. Ga kijken als het een beetje zomer is, hè. Dan loopt het vrouwenvolk dik en dun door elkaar. En er zijn een hele hoop mannetjes die dan, ik zou haast zeggen, bijna keurend een blik werpen. Maar let eens op, de een kijkt vooral naar de dikkers, de ander vooral naar de dunne. De een wordt daardoor gepakt, de ander daardoor. Ga voor een etalage staan. De een kijkt hier naar, de ander daarna. En als ze er later over praten, dan hebben ze niet eens gezien wat de ander zo interessant vond erin. De mensen leven in een eigen wereldje, een eigen voorstellingswereld. En een groot gedeelte van hun gevoelens, een groot gedeelte van hun innerlijk, van hun krachten, zelfs van hun bewustwordingsproces, wordt bepaald niet door die algemene wereld waarover men dan zo graag praat, maar over dat kleine persoonlijke wereldje. Daarin liggen de problemen. Daarin moeten de oplossingen gevonden worden. Van daaruit kan langzaam maar zeker illusie na illusie worden gesloopt en feit na feit een beetje verder naar voren komen. Ja, ik denk dat het in het Nederlands niet goed klinkt. Dan heb je het over de naakte waarheid. En dat is een vies woord. Je moet op zijn Frans zeggen, la vérité tout nu. Dan denken ze dat de waarheid in doorlopende voorstelling is. En dan nemen ze waarschijnlijk nog aan dat van de CPN komt ook. Maar realiseert u zich nu eens even. U hebt uw eigen beeld van de wereld. Dat is niet identiek met de voorstellingen die een ander heeft. U hebt dingen die u gemeenschappelijk kunt hanteren, kunt gebruiken. Maar zelfs die benadert u allemaal toch nog weer enigszins persoonlijk. Een beetje anders. Mag ik dan zeggen dat u eigenlijk in uw eigen wereldje leeft? Dat het contact met anderen vervaagt. Juist door het grote verschil in beleving en interpretatie dat tussen u en anderen kan bestaan. Als dat het geval is, dan moeten we toch voor een groot gedeelte van die denkwereld af. Dan moeten we al die conditionering maar even opzij zetten. Dan moeten we maar eens een keer proberen te zoeken naar die rust en die stilte die we nodig hebben om te weten wat we zelf zijn, wat we zelf willen, wat we zelf kunnen. Wat in ons belangrijk is. En dan moeten we ook niet zeggen, oh, dan moeten anderen dat doen. Nee, in mij is dit belangrijk. Welke mogelijkheden, welke middelen heb ik? Maar hoe kun je dat? Als je niet die innerlijke krachtbron kunt aanboeren. Dat innerlijk weten dat jouw wereld eigenlijk mee bepaalt. Daarvoor heb je die stilte nodig. En daar is dan niet de uiterlijke stilte. De externe stilte is over het algemeen een voorloper van een bijeenkomst van het grootmoeder raam of zoiets. Want dan gaan de dominees voorbij bij de vleet. Maar de innerlijke stilte is niet het wegdrukken van alles. Het is het erkennen dat alles onbelangrijk is. Dan waast het van je weg. En wat overblijft is een rust in jezelf. Dan vind je ineens een kracht. Dan is er een licht, een beleven dat niet omschrijfbaar is. Je kunt niet terugkomen en zeggen, oh, ik ben op de hoogste top van de Olympus geweest. Huh? Onzin. Dat is een dichterlijke omschrijving van iets wat een innerlijke waarheid is, maar door de uiting al tot leugen wordt. Je moet het gewoon ondergaan. Opgaan in de rust, in de stilte. Kalm zijn. Niets is belangrijk. Ook niet wat ik je zit te zeggen, of het feit dat de stoel misschien gemakkelijker kon zijn, of die aankomende steenpuist, of dat gebit wat niet goed zit, of wat u dan ook hebt, of het hoofdpijn. Het is niet belangrijk, laat het even rusten. Laat het nou eens even allemaal helemaal met rust. Mijn stem is alleen maar achtergrond, stukje horizon, meer niet. En in jezelf is er eerst het gevoel van een holte, van een soort leegte. En dan is het of er een gloed vanuit gaat. Denk er niet over na. Laat die gloed om je heen komen. Probeer eenvoudig om te vergeten wat er is. Erger je niet als je moet hoesten of niezen? Is allemaal achtergrond, is onbelangrijk. Heeft niets te zeggen. Wees rustig en stil. Laat het licht dat in je is, de kracht die in je is, je het zo zeggen wil, de God die in je is, inwerken op je wezen. Laat het lichaam daarop reageren. Laat de aura zich opladen. Laat de chakram stralend proberen om verder uit de knop open te breken. Er is niets belangrijk. Wees stil. Wat er gebeurt is niet belangrijk. Wees rustig. Grijp in jezelf. Grijp naar die stilte. Laat de diepe rust, als een soort slaap, als een ogenblik van dood, je wezen absorberen. Om één te kunnen zijn met de kracht die toch gelijktijdig mee jouw bestaan mogelijk maakt. Jouw wezen als het ware in stand houdt. Dat is de zin van stilte. Dat is de kracht van de stilte. Dat is het begin van een werkelijkheid waarin je niet kunt ontkomen omdat ze deel is van jezelf. Een werkelijkheid die je eens zult moeten beleven en erkennen, of je wilt of niet. Maar nu kun je die stilte ervaren als een toevlucht, waarin je de kracht vindt om voor te gaan, waarin je het vermogen vindt om te begrijpen, waarin je de geestelijke kracht vindt om harmonieën te herkennen die je anders in je wereld ontgaan. Ja, en toen zweeg de spreker even. Hè? Maar er zijn er een paar bij, die hebben die stilte bijna bereikt. Zomaar even in een ogenblikje, met een beetje suggestie, met een beetje verklaring. En daarmee hebben ze het geheim gevonden van een nieuwe tijd, van een vernieuwing van wereld en mensheid. Daarmee hebben ze de oplossing gevonden voor een deel van hun eigen onvolkomenheden en angsten. En kijk, dat gun ik u nou allemaal. Ik zeg niet dat dit de enige weg is. Er zijn zoveel verschillende wegen dat ze niet op te sommen zijn. Het is één weg. Maar de kern van alles is en blijft diezelfde kracht. De zin van alle dingen die je buiten je ziet en beleeft, wordt pas duidelijk in de rust die je in het één zijn met die kracht beleeft. En daardoor vervormt zich je beeld van de wereld. Er is geen reden om bang te zijn. Je hoeft niet bang te zijn voor geweld, voor pijn, voor de dood. Want als je de rust in jezelf maar weet terug te vinden, dan kunnen ze je niet eens beroeren. Dan gaan ze aan je voorbij als schimmen. Je hoeft niet bang te zijn voor een wereld die ten onder gaat, hoe dan ook. Die wereld blijft heus wel bestaan, maar ze gaat veranderen. En als u bang bent voor uzelf, bang bent voor wat u niet begrijpt, dan zult u voortdurend aan het worstelen zijn. Die terugkeer naar de orthodoxie, die overal op het ogenblik zo wordt gepredikt, die wanhopige poging om terug te gaan, misschien zelfs naar de 40 of de 30 jaren, is niets anders dan een poging om te ontvluchten aan het onvermijdelijke dat zich afspeelt in de wereld. Dan heb ik medelijden met degenen die door dergelijke angsten worden gedreven. Mensen die denken dat gezag en lettergetrouwe opvolging van het gepredikte belangrijker is dan het innerlijk beleven van een Christus. Mensen die denken dat het veel belangrijker is dat de rekening klopt dan dat de mensen elkaar vinden. Zijn bang. En in de onrust van deze tijd, het komende jaar is gezien de Wesak zeer waarschijnlijk erin waarin nogal wat tegenstellingen tot uiting gaan komen. Die angst, die poging om je te verzetten, om dan als het ware weg te kruipen in iets wat er niet meer is, die kunt u ontgaan. Wees dan niet bang voor
voor de stilte in uzelf. Ga erin op. Wees niet bang voor een licht zo verblindend dat het je lijkt of het je slaapt met blindheid en duisternis. Want het is de kracht waaruit je leeft. Het is de wezenlijkheid die zin geeft aan alle uiterlijkheden en dingen. En roep dan niet, Aquarius zal het voor ons doen. U bent al deel van de